Ja, ik ben natuurlijk leraar op een basisschool en ik heb ook zelf thuis 5 kinderen. En ik geniet ervan als ik kinderen heb in de klas die dankbaar zijn. Hè, die dankjewel zeggen voor iets wat ze krijgen, wat misschien heel vanzelfsprekend is. En soms zie je dat ook, dat kinderen, de ene kind is meer dankbaar dan de ander. En ik denk dat het ook zo in het met onze hemelse vader is. Maar het is zo goed om ook in een dienst, 1 keer per jaar minimaal, daar echt specifiek over na te denken, over dankbaarheid. Want God is het echt waard om gedankt en geprezen te worden. En het doel van deze preek en deze hele dienst is ook om ons daarin te laten groeien. Om onze hemelse vader te bedanken. Misschien dat Johan even kan helpen. daar komt hij al. Even de volgende. Ja, kijk, we hebben natuurlijk hier ook een overvloedige tafel staan met allerlei mooie dingen. In Amerika is dat inderdaad ook iets wat ze daar doen. En ik hoor ook iemand uit Zwitserland. Het zat ook in de rest van Europa gebeurt dat ook. In Nederland gebeurt het allemaal wat minder, dat mensen zo die spullen meenemen naar de kerk. Maar het is natuurlijk een prachtig iets. Ik wil beginnen met een waar gebeurd verhaal van Ann Voskamp. Misschien hebben sommigen van jullie het boek wel gelezen. Heel bekend boek. Een paar jaar geleden is dat uitgekomen en ik hoorde voor de dienst van Gijs dat ze hem ook aan Ellen heeft gegeven. Dat is wel bijzonder als ze misschien ook meekijkt, meeluistert. Dat boek dat heeft mij ook persoonlijk heel erg geraakt. Het is een waargebeurd verhaal. En groeide op in Canada op een boerderij. Haar vader komt uit Nederland, dacht ik. Vandaar ook die naam, Voskamp. En als 5-jarig meisje gebeurde er iets verschrikkelijks in het gezin. Haar zusje van 3 jaar, die liep over het erf van de boerderij. En er kwam een melkwagen aan om de melk op te halen bij de boeren, of bij de koeien, van de koeien. En die vrachtauto die reed achteruit en die zag het kind niet en ze reed over het 3-jarige kind heen. Nou, ik heb zelf een dochtertje van 2. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n wond heeft geslagen in het gezin. En als daar dat zusje op de grond ligt, ook voor Ann Voskamp was dat een verschrikkelijk iets. De vader van Ann Voskamp, die kon dat niet, eigenlijk niet klein krijgen. En heeft zijn geloof verloren in God. Is nooit meer naar de kerk gegaan. Zijn moeder is in allerlei instellingen terechtgekomen om ook om te gaan met haar depressies. En Ann begon zichzelf ook te snijden toen ze tiener was, om die pijn die het gezin daardoor heeft ervaren, daarmee om te gaan. En ze heeft jarenlang geworsteld. Ze is uiteindelijk wel getrouwd, tot geloof gekomen. 6 kinderen gekregen. Maar het bleef, het drama wat er in de jeugd gebeurd is, wat dat gezin heeft, die wond die toen geslagen is, die kon ze maar niet overwinnen. Het drama bleef als een schaduw over haar leven. En ze las in de Bijbel over dankbaar zijn, over volle leven met God leven, maar zij kon dat maar niet krijgen. Ze kon dat maar niet ontvangen. En toen op een goed moment besloot ze om een dagboek te gaan bijhouden. En in dat dagboek, daar schreef ze dingen op dat haar dankbaar maakte. Dus grote, bijzondere dingen, maar ook juist hele kleine dingen. Bijvoorbeeld de zon die naar binnen komt en over de vloer schijnt. De schone was die zo heerlijk ruikt. Een kind wat lacht, een glimlach van een klein kind. Of ook een lied dat in de kerk wat haar raakte. Zoveel dingen waar ze dankbaar voor werd. En ze begon het op te schrijven, ze begon het te benoemen. En door het inderdaad op te gaan schrijven, te gaan benoemen. En ook te zien eigenlijk, want daar gaat het ook om dat je het ziet. Begon er iets van genezing in haar hart te komen. Ze begon te ervaren dat wat haar eigenlijk in de greep hield, wat haar in de macht hield, die diepe wond, dat het langzaamaan begon te genezen. Doordat ze dingen ging opschrijven wat haar dankbaar maakte. En dat was in ieder geval uiteindelijk een lijst van 1000 dingen, die ze allemaal in dat boek heeft geschreven, waar ze dus dankbaar voor was. En misschien is dat ook een tip voor ons, om dingen op te schrijven. Juist ook als je iets worstelt, als je ergens mee iets ervaart wat ontzettend als een soort van, wat jou in de greep houdt, om dan dingen op te gaan schrijven wat jou dankbaar maakt. En Ik had net met Gijs nog even kort gesprekje over. Er staan ook dingen in. Uiteindelijk leert ze ook te danken voor moeilijke dingen in haar leven. Voor tegenslagen in haar leven. En dat is natuurlijk nog wel moeilijker. Maar uiteindelijk gaat zij ook naar het grafje van haar zusje. En dankt ze God voor het leven van haar zusje. Dus dankbaarheid is een ontzettend machtig wapen. Een wapen in de geestelijke strijd. Voor jouw hart en voor jouw gedachten. Want we allemaal, het is niet altijd zo makkelijk om dankbaar te zijn. Zeker niet als ons dingen overkomen, moeilijke dingen. Om dan dankbaar te blijven. Maar het is een ontzettend machtig wapen. Ik las pas in het boek wat we met een aantal mensen in de gemeente aan het lezen waren. Een tekst uit Spreuken 17. En het ging over jaloezie. Maar ik moest ook aan denken over ondankbaarheid. Is dat eigenlijk hetzelfde? Ondankbaarheid, dus ik pas hem heel klein beetje aan de tekst. Ondankbaarheid knaagt aan je botten. En maar een tevreden geest geeft een goede gezondheid. En dat had ik nooit zo gelezen in de Bijbel. Een tevreden geest. En daar ging ik voor mezelf over nadenken. Ben ik iemand die tevreden is? Een tevreden geest heb. Een dankbaar hart heb. Want hier staat het heel duidelijk. Hè? Als je het niet hebt, als je ondankbaar bent, dan knaagt dat aan je botten. Het vreet aan je. Het maakt je innerlijk kapot. Het maakt je echt stuk. En dat is wat eigenlijk ook onze tegenstander, de duivel, wil. He, die wil ons laten verdrinken in verdriet. Die wil dat wij verstrikt raken in depressies. Dat we ontmoedigd raken, moedeloos zijn. Voor dingen die we meemaken. Want die maken we allemaal mee. Ook hier wij in onze gemeente. Hij wil ons vullen met negativiteit, met geklaag, gemopper. Met jaloezie, argwaan. Hij wil ons veranderen in bittere mensen. En we komen ze allemaal tegen in ons leven. Hè? Mensen die verbitterd zijn door het leven. Hij wil ons onrustig maken, ontevreden maken. En ons gedachten influisteren waar we paniek van krijgen. Waar we wanhopig van zijn. En ja, dat is wat de duivel eigenlijk wil. Die wil ons een ontevreden geest geven. En zijn invloed die wortelt dan diep in ons als we dat toelaten. En dan worden we ondankbare mensen. Daarom ook aan ons de vraag, aan mij de vraag van wat zit er in mijn hart? Heb ik die tevreden geest? Heb ik dat dankbare hart? Want we hebben net gelezen, mag de volgende tekst, uit Efeze, dat Paulus zegt, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je vervuld bent met de Heilige Geest, wat zit er dan in je? Dan komen daar dankliederen, lofzangen, psalmen, geestelijke liederen en dan loof je de Heere in je hart. Dat wil niet zeggen dat je altijd huppelend door het huis gaat. En dat je zingend en springend door het huis gaat. Nee, het is loof hem in uw hart, zegt Paulus. Maar er is in ieder geval een overvloed van dankbaarheid in je hart. Als je vervuld bent met de Heilige Geest. En hij zegt het ook, Paulus, hè, in vers 20. En dank altijd voor alle dingen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, het is mij opgevallen door het, ik wist dat eigenlijk ook niet van Paulus, maar dat hij zo'n enorm dankbaar mens was. In alle brieven begint hij met dankbaarheid. En we hebben misschien een beeld van Paulus, een beetje theologisch, een beetje star, een beetje rechtlijnig. Nee, het was een ontzettend dankbaar mens. Ik zal een paar voorbeelden laten zien. Elke brief die hij geschreven heeft, begint hij te bedanken. Hij zegt in Romeinen 1 vers 8... Allereerst, dus voor alle dingen, dank ik mijn God door Jezus Christus. Voor wie? Voor u, aan wie ik deze brief schrijf. Omdat in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 1 Korinthe, ik dank mijn God, hoe vaak? Altijd, voor u. Dus elke keer als hij in gebed ging, oh God, dank u wel voor die mensen daar in Rome, in Korinthe, in Efeze, in Thessalonica. Vanwege de genade van God die u in Christus Jezus gegeven is. Efeze 1. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus onder u. En de liefde voor alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken. Dank u, dank u, dank u, mijn vader. Voor die mensen daar in Efeze. Ik heb gehoord dat ze tot geloof gekomen zijn. Hij dankt voortdurend in de gebeden. 1 Thessalonicenzen 1. Wij danken altijd voor u. Filippenzen 1. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Het laat heel duidelijk zien dat Paulus dankbaar mens was, die overvloeide van dankbaarheid. En dat het een levenshouding was. Het was niet even zo van, oh ja, we moeten ook in ons gebed danken. Nee, het was gewoon iets wat helemaal doortrokken was in zijn leven. Hij was ermee vervuld. En dan was er misschien wel iemand die zegt, ja, Paulus, die had makkelijk praten. Hè? Die zag wonderen voor zijn ogen gebeuren. Die is een keer een visioen gezien van de hemel. Hij heeft Jezus gezien. Die man die heeft echt heel veel redenen om te danken. Want die heeft zo'n bijzondere bekering gehad. En hij deed wonderen door zijn handen, door God natuurlijk. Maar uiteindelijk gebeurden de wonderen. Hij zag dat voor zijn ogen gebeuren. Nou, ik zal eens een lijstje opnoemen. En hij heeft het zelf in de Bijbel opgeschreven. Paulus had echt geen gemakkelijk leven. Vele, vele malen moeilijker dan N. Voskamp. Vele, vele malen moeilijker dan ons leven. Hij heeft het opgeschreven in 2 Korinthe 11, wat hij allemaal meemaakte. Ik zal het voorlezen. Van de Joden heb ik 5 maal de 40 min 1, dus 5 keer 39 zweepslagen ontvangen. Ik ben met de roede gegeesteld. Eenmaal ben ik gestenigd. Moet je eens voorstellen, dat je door stenen bekogeld wordt. 3 keer heb ik een schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van de volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse christenen. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, een nacht zonder slaap. Word je daar een dankbaar mens van? Nee. Vaak in nachten zonder slaap, omdat hij op de vlucht was. In honger, in dorst, in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien wat er van buitenaf op hem afkwam, ook nog dat hij dagelijks dacht aan al die mensen die het misschien moeilijk hadden in de gemeente. De dagelijkse zorg van alle gemeenten die hij had gesticht. Is het logisch dat Paulus een dankbaar leven had? Dat hij overvloeide van dankbaarheid? Integendeel. Hij zat een keer in de gevangenis. Misschien kennen sommigen het verhaal niet, dus dat even heel kort vertellen. Het volgende plaatje. Hij zat een keer in de gevangenis, zijn rug was kapot geslagen, was door de stad heen gesleept met zijn vriend Silas. En ja, hij was uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen met zijn voeten in het blok, kapot geslagen rug. Hè. Je moet je eens voorstellen, met stokken geslagen wordt. Je rug kapot geslagen wordt. Dat je daar zit, in een koude cel met bewakers om hem heen. En dan zit je dan, nou dan denk je van, nou Paulus, nou heb je wel even een reden om een klaagzang. Hè? Er staan toch ook klaagzangen in de Bijbel. Nee, hij begint te zingen. Loof de Heer, o mijn ziel. En hij gaat met Silas gaat hij een lofzang zingen. Midden in de nacht. Met het laatste vers. Ze beginnen te zingen, lofzangen te zingen. Voor God. Dank u dat ik hier zit. Ja, ik weet niet wat hij gezongen heeft, maar ongelooflijk dat Paulus dat moment ook aan het danken is. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat Paulus, zelfs in deze omstandigheden, en alles wat ik net heb voorgelezen uit Korinthe, dat hij zo'n dankbaar mens was? Nou, het geheim staat, denk ik, in Filippenzen 4. En dan even dat rode vers. Hij zegt in vers 10, zegt hij, ja, ik heb van jullie een gift gekregen. Daar was hij heel dankbaar mee, want hij zat in de gevangenis. En als je toen in de gevangenis zat, moest je zelf voor je eigen eten zorgen. Dus was afhankelijk van christenen die jou eten brachten. En geld brachten. Dus, maar daar was hij heel dankbaar voor die gift, zegt hij. En vers 10, ik ben daar heel blij mee. Maar ik zeg het niet omdat ik het vanwege het gebrekken, vers 11. Maar, wat zegt hij daar? Want ik heb geleerd tevreden te zijn, tevreden geest. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Volgens mij is dat het sleutelvers. Het geheim van het dankbare leven van Paulus. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zij ging heel vaak met een lege maag naar bed. Ik heb net gelezen. Hij heeft dat vaak meegemaakt. Maar ook overvloed. Dat hij een heerlijke maaltijd voorgeschoteld kreeg. Maar alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dat is ook zeker het geheim. Christus gaf hem de kracht ervoor. Het was niet dat hij zo'n goede christen was. Integendeel. Hij zegt, ik ben de voornaamste van alle zondaren. Maar hij kon het door Christus die hem kracht geeft. En die heeft hem geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. En ik vind het zo mooi dat hier staat, ik heb het geleerd. Het is een proces. Het is niet dat je dat, ja, je hebt het of je hebt het niet. Je kunt het leren. Zoals Ann Voskamp dat moest leren door op te schrijven. Misschien tegengevoelen in dingen op te schrijven. We moeten het leren om dankbaar te zijn, tevreden te zijn in de omstandigheden waarin je op dit moment verkeert. En dat is het geheim. En Paulus, die, als die met een lege maag naar bed ging, of met een volle maag, met een lege portemonnee rondliep, of met een volle portemonnee, hij leerde in alle omstandigheden tevreden te zijn. Nou, ik wil ook ons, mijzelf, leren om wat dingen te noemen, redenen waarom we dankbaar kunnen zijn. En ik heb het eigenlijk een beetje opgedeeld in drie punten. Allereerst dankbaar voor de aardse zegeningen, waar we allemaal mee overladen worden. Dan een aantal geestelijke zegeningen. En tenslotte ook zegeningen die we als gemeente mogen ervaren. Ik denk dat we 10.000 redenen inderdaad van dankbaarheid kunnen benoemen. Als we nadenken over hoe wij gezegend worden in Nederland. Om een Nederlander te zijn. Op dit moment in de geschiedenis. Ik las ergens, en ik denk dat het zo is, dat het nog nooit zo'n rijke generatie mensen is opgegroeid in deze tijd in de Nederlandse geschiedenis die het zo goed hebben. En het geldt misschien niet voor ons allemaal dat we in enorme welvaart leven. Maar we leven in ieder geval in een land van overvloed. Een land waar we van wieg tot graf voor ons gezorgd wordt. Er is zorg en zekerheid. Bij onze geboorte staan er een verloskundige klaar. Heel veel landen is dat niet zo. Daar staan artsen klaar. Daar staan apparatuur klaar. Als het fout gaat. Een apparatuur die generaties voor ons nog nooit gezien hebben. En bij onze geboorte. Maar bij, op een gegeven moment, we groeien op in een huis. Ook hier zitten we heerlijk verwarmd. Stromend water. Elektriciteit. Internet. Voor miljarden mensen in de wereld, of miljoenen mensen, niet vanzelfsprekend. Stromend water, een heerlijk warm huis. Onze kasten staan vol, liggen vol met kleding. Meer dan we kunnen dragen. We hebben schoenen. Nou, hoeveel paar schoenen hebben we? Het schijnt een gemiddelde Nederlander heeft 7 paar schoenen. En bij elk kledingstuk gepaste schoenen met goede kleur. Zodat als je naar een feestje gaat, dat het matcht met elkaar. Nou, ik denk dat er heel veel mensen in de wereld misschien nog niet eens schoenen hebben. Ik heb van de week nog een filmpje gezien over de Filipijnen, liepen ze op blote voeten. En als het leven tegen zit, als we ziek worden of als we geen werk hebben, is er opvang voor ons, hulp. Als we geen baan hebben, krijgen we een uitkering. Er is een vangnet en dat is uniek in de geschiedenis, en dan heb ik het over de laatste 50 jaar van Nederland. We leven in een tijd waar voedsel overvloedig aanwezig is. We hebben vaak over, we kunnen meer, ja, we hoeven niet eerst bijvoorbeeld naar een akker te gaan, om daar even te gaan graven in de grond, iets eruit te halen, helemaal af te wassen, het ongedierte eraf te doen, en we helemaal vol met doornen bij wijze van spreken onze handen, en dan eindelijk hebben we onze maaltijd op tafel. Nee, we pakken het uit het schap, we leggen het in ons karretje, schoon, netjes, op de datum, en we kunnen heerlijk ervan genieten. Groenten die al helemaal voorgewassen zijn, enzovoorts, enzovoorts. We hoeven het niet te schillen enzovoorts. Nou, je pakt het, je laat het in en met één druk op de knop loop je weg en kun je het meenemen. En wat voor onze grootouders een feestmaal was, is voor ons een hele normale dinsdagavondmaaltijd. De gerechten die we deze kerst met elkaar gaan eten, wat er misschien op tafel staat, dat is voor heel veel mensen iets wat ze in een week nog niet eten. En wij eten het in één maaltijd op. We hebben onderwijs, gezondheidszorg, vrijheid. Besef dat ook heel goed hoe bijzonder het is. Vrijheid zoals een generatie voor ons niet gekend hebben. We reizen waarheen we willen, we bestellen wat we willen, we eten wat we willen, we dragen wat we willen. En heel vaak met één druk op de knop. Bol.com. Volgende dag in huis. En toch, zijn wij dankbaardere mensen dan alle generaties voor ons? Lopen wij over van dankbaarheid? Het lijkt wel alsof het zo is dat hoe rijker we zijn, hoe minder tevreden dat we zijn. Hoe beter we het hebben, hoe minder tevreden dat we zijn. Hoe moeilijker het is om tevreden te zijn. We klagen. En ik hoor het veel om me heen. We mopperen. We vergelijken. Met mensen die het beter hebben in plaats van mensen die het slechter hebben. We leven in een land van overvloed. Waar miljoenen mensen van dromen. Die heel graag met ons zouden willen ruilen. Het is niet geluk dat ons dankbaar maakt. Maar het is dankbaarheid dat ons gelukkig maakt. Dus hoe dankbaarder jij bent, hoe gelukkiger mens dat je bent. En dit zijn nog alleen maar de aardse zegeningen. Als we daarover nadenken, dan kunnen we inderdaad al 10.000 redenen bedenken voor dankbaarheid. Maar dan hebben we het ook nog niet gehad over de geestelijke zegeningen. De geestelijke zegeningen, als je tot geloof bent gekomen, zegt Paulus in Efeze 1 vers 3. En dus als je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je christen geworden bent door het werk van de Heilige Geest. Ja, dan ben je multimiljonair. Geestelijk gezien, wat je allemaal hebt gekregen, wat je is overkomen. Paulus zegt, dank God, onze Vader, voor alle geestelijke zegeningen waarmee je bent gezegend. Ik kan er maar 7 noemen, maar Paulus die heeft in zijn brieven dat telkens weer over die geestelijke zegeningen. Hij noemt in Efeze 1 bijvoorbeeld verkiezing. Dat God jou tussen al die miljoenen mensen hebt uitgekozen, dat hij jou op het oog had. Er staat in de Bijbel al voordat de wereld bestond, dacht God aan jou. Kende hij jouw naam. En heeft hij gewild dat jij christen wordt. Dat je hem, zijn geliefde kind wordt. Dat is toch ongelooflijk dat God jou heeft uitgekozen. Dat hij jou heeft vergeven. En de Heer Jezus Christus die is, en daar gaan we binnenkort weer met kerst over nadenken, is naar de wereld gekomen. Niet voor zichzelf, nee voor jou. Om jou te verlossen van dat zondepak op je rug. De zondelast die op onze schouders ligt. De schuld, de zonde. Van ons verleden, heden en toekomst weg te nemen. Uit te wissen. Denk eens na over de vaderliefde. Waarmee je elke dag, hè, dat je als kind. Dat je een kind van de Vader mag zijn. De hemelse Vader. En zoals ik bezorgd ben om mijn kinderen. Zo is Hij, de hemelse Vader, nog veel meer bezorgd. Over jou als kind. Hij zal jou vasthouden. Tot het einde toe. En wij kunnen bij hem weglopen, maar hij is onze Vader. En hij houdt ons vast. De vervulling, daar is ook Paulus heel vaak heel vol van. Dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat je Gods binnenkant in jouw binnenkant hebt gekregen. En dat hij ons wil volmaken. Dat hij ons wil leiden. De Heilige Geest. Dat is zo enorm belangrijk, dat hij in ons woont. De voorziening. De dagelijkse voorziening. En soms twijfelen we eraan. We denken van, ja, maar heb ik wel genoeg? Heb ik wel, houdt hij mij wel vast? Ik weet niet voor wie het is, maar ik wil 1 tekst, die schiet me nu in gedachten. Hebreeën 13. Enorme troost voor degene die daar misschien mee worstelen. Wees tevreden met wat u hebt. En in Hebreeën 13 vers 5. Wees tevreden met wat u hebt, want hij... De Vader heeft gezegd, ik zal jou beslist niet loslaten, ik zal jou beslist niet verlaten. Tot 2 keer toe, niet loslaten, niet verlaten. Hij is onze trouwe Vader, je hoeft je nergens zorgen over te maken, zegt de Bijbel. Wat een geestelijke zegening, dat je dat is overkomen. Nog een geestelijke zegening, je bent verbonden met elkaar. Je hoeft niet alleen door deze wereld, je hoeft niet alleen door de woestijn. Je hebt broers en zussen om je heen gekregen. Van dezelfde Vader, die jou vasthouden als het moeilijk is. Dank God voor die verbondenheid. En zo vast als deze duim vast zit aan mijn hand, zo vast zit jij vast aan het lichaam van Christus. En wij zorgen voor elkaar. En we zijn met elkaar verbonden als wereldwijde huisgezin van God. En verwachting. De wereld die... Als die naar de wereld kijkt, naar de klimaatdingen enzovoorts, ja, dan hebben ze iets van, het gaat niet goed komen. Nee, dat is ook zo. Maar wij mogen met verwachting leven. Dat is een geestelijke zegening die wij hebben ontvangen. Wij mogen uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de weg daarnaartoe ligt voor ons open. Die heeft Jezus voor ons geopend. De weg naar de hemel ligt voor ons open. We mogen een hoopvolle toekomst tegemoet zien. Dus zoveel redenen, en ik weet niet, iemand heeft het eens uitgezocht, hoeveel keer dat Paulus allerlei geestelijke zegeningen opnoemt, dit is denk ik wel een samenvatting. Maar we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Je hebt het allemaal op jouw rekening gekregen. Je stond in het rood. Maar je bent nu multimiljonair in Christus, zegt Paulus. En dan wil ik ook nog als laatste wat dankbare punten noemen voor ons als gemeente. Het is het einde van het jaar. Ik weet niet hoeveel zondagen we nu gehad hebben, maar we hebben meer dan 50 preken, denk ik, ontvangen. We hebben heel veel redenen voor dankbaarheid. Gods aanwezigheid. Lieve mensen, beseffen wij dat? Dat hier God aanwezig is. Dat dit zijn heiligdom is. Dat dit de plek is waar God van beloofd heeft, ik zal daar wonen en ik zal daar werken. En je mag daar zijn, je mag in Gods aanwezigheid zijn. Wat een dankpunt. Je mag hier op adem komen. En ja, je mag hier God ontmoeten. En dat vind ik het mooie van een dienst. Elke zondag weer, het begin van de week, wordt je hoofd weer even omhoog getild. Oh ja, ik moet naar God kijken, ik moet bij hem mijn hulp verwachten. Gods trouw in onze gemeente. Hè. We bestaan nu meer dan 30 jaar. God heeft ons ondanks onze zonden, ondanks onze tekorten en falen, blunders, heeft hij ons al 30 jaar lang als een trouwe herder geleid, als de opperherder. We zijn de stem van de goede herder. En hij heeft ons als een herder door dalen, door stormen, door alle dingen heen, heeft hij ons geleid. Kijk eens naar de trouw van God. Nu, volgende week, twee mensen worden hier ingezegend. Die twee kleine gemeentes mogen gaan starten misschien, als God het wil. En in Heerlen, in Sittard, mogen weer twee nieuwe herders beginnen. Wat een zegen, wat een trouw van God. Gods woord hebben wij in onze handen. Beseffen wij nog hoe belangrijk, maar ook hoe geweldig rijk dat is. 380 miljoen christenen wereldwijd worden gediscrimineerd, worden vervolgd vanwege hun geloof. Wij kunnen in alle vrijheid hier samenkomen met Gods woord in ons midden. Gods lippen, hè, als je hem open doet, zijn twee lippen van God, waardoor hij spreekt tot ons. En in onze eigen taal, ik weet niet hoeveel vertalingen in het Nederlands, zodat je het, als je het moeilijk vindt, nog een makkelijkere vertaling kunt pakken, dat je die woorden van God kunt lezen. Wat een zegening. Ik heb net al gezegd, Gods geest. En Gods geest die in ons midden is. We zien het om ons heen. Natuurlijk zijn heel veel gebedspunten, heel veel dingen die beter kunnen misschien. Maar we mogen zien dat God met zijn Heilige Geest in ons midden werkt. Dat hij mensen trekt naar hem toe. Op de Alpha-cursus of hier in de diensten. We zien dat hij mensen bekwaam maakt. Dat hij mensen leidt. Dat hij mensen geestelijke gaven geeft. Dat hij ons één maakt, samen bent. Ik ben zo dankbaar voor de eenheid die ik mag proeven, ook in onze gemeente. En voor de liefde onderling. Maar ook voor inderdaad zoveel werk van God wat we mogen zien. Maar ook dat de Heilige Geest er is om ons te overtuigen. Ik heb dat regelmatig tijdens de preek hier. Als je ernaast zit, als je weer, ik zit weer verkeerd te denken, ik moet weer dit of dat. En dat is ook wat de Heilige Geest doet. Voor de lofprijzing in de gemeente. Ik ben zo dankbaar voor het muziekteam van morgen. En ik weet nog dat Johan hier altijd alleen zat achter de piano. En in de loop der jaren is de muziekteams, ik weet niet hoeveel muziekteams we inmiddels hebben. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind dat een enorme zegen. Ik heb heel vaak, dat ik misschien niet zo heel veel aan een preek of zo heb gehad. Maar dat ik wel echt voelde tijdens het zingen of dat ik vol met zorgen naar de kerk ging, dat ik hier was en dat ik weer opgeheven werd door een lied. Een lied heeft een hele speciale zegen, want het woordverkondiging is heel, heel belangrijk, maar een lied kan ook heel veel doen. Het kan je echt weer opheffen. En dat heb ik ook heel vaak ervaren in de gemeente en ik denk jullie ook. Maar ik ben ook dankbaar voor de muziekteams die ons begeleiden. Dankbaar voor de mensen die bidden voor onze gemeente. Onderschat dat niet. Jullie weten die preek nog misschien van de blaasballig, die ik een paar maanden geleden gehouden heb. Ik ben zo dankbaar voor die mensen hier, de oudere mensen in onze gemeente, die voor de gemeente bidden. Die achter de schermen, waar niemand ziet, voor de gemeente aan het strijden zijn. Zodat het vuur niet dooft. Dankbaar voor de gemeenschap, die we met elkaar mogen vormen. En hier is het een klein teken van. He, dat we, wat we hier hebben staan, dat we een gemeenschap met elkaar zijn, die voor elkaar zorgen, elkaar dienen, en die ook pastoraal voor elkaar zijn, ook he, daar bij het gebedsteam, dat we om elkaar heen staan in tijden van vreugde en nood. Ik ben ook heel dankbaar voor de generaties die we hier hebben. Kleine kinderen, baby's zelfs, jongens en meiden, gezinnen, alleenstaande, ook heel veel alleenstaande in onze gemeente. Huwelijken, oudere mensen in de gemeente. Zo mooi dat die er nog blijven komen, ook Maria nu weer. Zo fijn dat je er bent. Oude mensen die al jaren en dag hier zijn. En voor ja, al die verschillende culturen achterin. Van allerlei verschillende talen en naties. Ontzettend mooi dat we zo met elkaar die verschillende culturen en talen bij elkaar vormen. Eén voorgrond met heel veel verschillende achtergronden. Zo mooi om dat te zien. En we mogen daar God voor bedanken. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, is dat er een getuigenis mag uitgaan van onze gemeente. We hebben hier zoveel mooie mensen in onze gemeente die in hun dagelijks leven een getuige zijn in hun omgeving. Maar ook zijn er mensen waar we vorige week over hoorden die een speciale roeping hebben. En zoals team van jeugd met een opdracht. Die hier in Maastricht en in de omgeving hun werk doen. Dankbaar voor Jonathan die nu in de baptistengemeente aan het helpen is. Dankbaar voor Remco die op zo'n bus rijdt. En van het Leger des Heils. De ontmoetingswinkels waar mensen hun bijdrage leveren. De Alpha-groepen. Er mag een getuigenis van uitgaan. En we zien dat misschien te weinig. Maar het is iets wat heel mooi is, dat vanuit onze gemeente ook mensen zijn die dat werk mogen doen. Aline op de school, ik op de Benjamin, zij op Suringa en Marlies. Ook daar je licht laten schijnen. Ik kan nog zoveel andere dingen noemen. Maar het is al zo ontzettend mooi dat er op die manier ook een getuigenis naar de wereld om ons heen mag uitgaan. En nu binnenkort weer twee. Mensen die in Sittard en in Heerlen gaan beginnen. Om daar hun licht te laten schijnen. Ten slotte, ja, ik kan hier ook weer 10.000 dingen bedenken, maar ik moest het ook weer samenvatten. 10 dingen daarom. Gemeentelijke leiding, hè, voor de mensen zoals Robert en Jonathan, de ouderlingen, de diakenen. Overlegteam, onderschat dat niet. Ik heb zelf ook in het overlegteam gezeten, hoeveel tijd daarin zit. Tijd en energie die je daarin moet steken. We mogen daar ontzettend dankbaar voor zijn. Dat ze investeren in onze gemeente. Voor de opbouw van de gemeente. Ook het pastorale team. Jan en Titia. Die zoveel tijd en energie ook daarin investeren. We hebben echt inderdaad 10.000 redenen voor dankbaarheid. En ik wil daar ook mee afsluiten met een voorbeeld van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die hadden in huis. En ze was ook zo'n overvloedig dankbaar mens. Die hadden in huis op een zichtbare plek een blessingbox, een zegenbusje. Je kunt ervan lezen in haar boek, Zwerfster voor God. En ze hadden dat op een zichtbare plek in huis staan. En iedere keer als er een reden was om God te bedanken, als er bijvoorbeeld een bezoek kwam, dan stopten ze een cent in het zegenbusje. En dan zeiden ze, voor jouw bezoek een cent in het zegenbusje. We zijn zo blij dat jij er bent. En heel soms, dat schreef ze ook in haar boek, was het een hele bijzondere iemand en dan stopte ze er een stuiver in, 5 cent. En dan, het is zo mooi iets dat je voor dingen waar je dankbaar voor bent. Hè, je kunt het zoals Anne Voskamp doen, opschrijven, maar zij deden het, cent in het zegenbusje. En dan riepen ze het weer, een cent voor het zegenbusje. En dat ging dan naar de zending of naar een goed doel. En hoe je het ook doet, dat is jouw eigen manier hoe je God bedankt, maar ook voor mezelf is dat, ik preek ook tegen mezelf. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat we God bedanken. Voor de dingen, niet zo één zondag. Maar dat wij een leven in dankbaarheid hebben. En zoals het staat in dat Paulus zegt, dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Amen. We gaan met elkaar, ik vind dat een heel prachtig mooi liedje. Het is een oude, tel je zegeningen, tel ze één voor één. Zullen we het ook weer met elkaar staan doen?